Profeteren, ja. Ja, omdat eigenlijk Gods woord er ons ertoe aanspoort. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 14, die bekende woorden, streef ernaar om te profeteren. Dus mogen wij zeggen, profeteren, ja. Er is eigenlijk nog wel een reden waarom we profeteren, ja, mogen zeggen. Een reden die eigenlijk ook wel met onze traditie te maken heeft. Dat is heel bijzonder dat toen ik deze toespraak voorbereidde en daar met Hesley ook over sprak, dat eigenlijk naar voren kwam dat wat wij vinden in 1 Korinthe 12 tot 14, eigenlijk je zou kunnen zeggen een stukje van het DNA van de vergadering is. Namelijk dat je wil spreken geleid door Gods Heilige Geest. Dat je ook wil werken in Gods Koninkrijk, dat iedereen dat kan, dat God aan iedereen gaven wil geven om te werken in Gods Koninkrijk en om dat dan te doen onder de leiding van de Heilige Geest. En ik kan me herinneren dat op Bijbelstudieconferenties eigenlijk ook bij mij dat verlangen werd aangewakkerd om, als ik dan mocht gaan spreken, toen sprak ik nog niet zo, maar later wel, om dan niet maar een stukje onderwijs te geven. Ja, ik ben onderwijzer of leraar, zoals een broeder recent ook nog benoemd heeft. Maar dat er ook God daar doorheen mag spreken, dat er een woord van God in zit, eigenlijk dus God door mij spreekt, een profetie is. En ik herinner mij dat op die conferenties dat mijn oom Johan ook vaak het voorbeeld vertelde van dat hij ooit ergens in een vergadering in de Achterhoek was en sprak, en dat na afloop twee mannen naar hem toe kwamen die tegen hem zeiden van, wie heeft u over mij ons verteld? Hoezo, zegt oom Johan, niemand heeft mij iets over jullie verteld. Maar wat toen gesproken werd, was zo to the point, rechtstreeks voor die mannen, die blijkbaar mot hadden of wat er ook was, dat ze in hun geweten geraakt waren, dat er gebeurde wat in 1 Korinthe 14 staat, dat de harten van de toehoorders doorgrond worden. Dat is eigenlijk een soort verlangen waar ik mee opgegroeid ben, om zo te mogen spreken. En dat is ook iets wat we allemaal mogen. Profeten in het Oude Testament, bijzondere mensen, maar het bijzondere is, en eigenlijk hebben we daar vorige week met Pinksteren in die zin aan gedacht. Ik weet niet precies of het in de toespraak ook zo naar voren is gekomen, want die heb ik nog niet gehoord, sorry Eli. Maar met Pinksteren denken we eraan dat Gods geest is uitgestort, dat die geest niet maar is voor een paar mensen, maar voor iedereen die gelooft. En dat die geest het ook is, waardoor, zoals Petrus de profetie van Joël aanhaalt, waardoor ook mensen zullen profeteren, jongelingen, jonge mensen, dromen zullen zien, oude gezichten zullen zien, of net andersom. En jong en oud, vrij en slaaf, wat je maatschappelijke situatie ook is, Gods geest is er voor iedereen. En Petrus die zegt ook aan het eind, als hij die toespraak heeft gehouden en mensen vragen wat moeten wij doen, dat hij zegt van als je gelooft, dan is de Heilige Geest er voor jullie, de mensen die toen luisterden. Die is er voor jullie kinderen, ook de Joodse mensen, en voor iedereen die ver af is. Dat waren wij, niet-Joden, heidenen zoals we wel zeggen, niet-Joden die buiten het verbond van God stonden. Maar voor ons en voor de generaties na ons, voor iedereen die God roept, is er die Heilige Geest, waardoor wij ook de gave van de geest mogen ontvangen en kunnen uitoefenen, waardoor we ook, wat in het bijzonder in Handelingen wordt genoemd, mogen profeteren. Ik wil met jullie dat stukje uit 1 Korinthe 14, waar die aansporing staat, lezen. En daar een aantal stukjes uit lezen die speciaal in dat hoofdstuk over het profeteren gaan. En ik neem aan dat je een Bijbel bij je hebt, of het fysiek is of op een telefoon, dat vind ik beiden goed. Als je maar geen andere dingen op je telefoon doet. En meeleest. Ik lees Ja, toch vanwege het onderwerp en de precisie van de vertaling lees ik uit de zogenaamde Telos-vertaling. Lijkt erg veel op de HSV, wijkt hier en daar wel wat meer af van de NBV. Dus lees mee, en als je het moeilijk vindt dat je een andere vertaling hebt, luister dan anders. Maar hou je de Bijbel erbij. 1 Korinthe 14, vers 1. Jaag naar de liefde en streef naar de geestelijke uitingen, maar vooral dat je mag profeteren. Want wie in een taal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat het, maar in de geest spreekt hij verborgenheden. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik wilde wel dat u allen in talen sprak, maar nog meer dat u profeteerde. En wie profeteert is meer dan wie in talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente opbouwing ontvangt. En nu, broeders, als ik naar jullie toe kom en in talen spreek, welk nut zal ik jullie doen? Als ik niet tot jullie spreek, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? Dan spring ik even naar vers 12. Zo ook jullie, omdat jullie streven naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot opbouwing van de gemeente. Vers 24. Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of een onkundige binnen, dan wordt hij door allen overtuigd en door allen beoordeeld. Het verborgene van zijn hart wordt openbaar en dus zal hij op zijn aangezicht neervallen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder jullie is. En vers 29. Laat het 2 of 3 profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. Want jullie kunnen alle 1 voor 1 profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. En de geest van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Want God is niet een God van verwarring, maar van vrede. In Korinthe 14, waarin dat eerste vers staat, streef naar de geestelijke uitingen, is niet een hoofdstuk dat daarover begint. Dat begint eigenlijk al 2 hoofdstukken eerder. Want daar zegt Paulus, wat nu de geestelijke uitingen betreft. En dat is datzelfde woord als wat in 1 Korinthe 14 vers 1 staat. Geestelijke uitingen. Daar heeft Paulus het over in hoofdstuk 12, 13 en 14. Je zou kunnen zeggen, het is een soort drieluik, waarin hoofdstuk 12 Paulus uitlegt hoe het nou zit met die geestelijke uitingen en waar die vandaan komen, de gaven die de geest geeft, ook in het kader van bedieningen die je krijgt. In 1 Korinthe 13, daar heeft hij het over de motivatie. Je kunt voor alles doen, maar waarom doe je het? Met welke hartsgesteldheid doe je het? En in 1 Korinthe 14 is eigenlijk, ja, ik zeg dat soms wel eens, is een nuttigheidsredenering. Ik weet niet of jullie dat kennen, een nuttigheidsredenering. Wat heb je eraan? En soms klinkt dat als het maar nuttig is, dan is het goed. Nou, niet alles wat wij denken dat nuttig is, is goed. Maar het is wel zo dat Paulus in dat hoofdstuk steeds zegt van, het moet nuttig zijn, het moet tot opbouw van de gemeente zijn. 7 keer schrijft hij dat in dat hoofdstuk. Paulus die begint dat hoofdstuk met streven naar. Nee, daar begint hij niet. Hij begint met de oproep, jaagt naar de liefde. En dan streven naar. En eigenlijk is dat de aansluiting op waar die hoofdstuk 12 mee eindigt. Want hoofdstuk 12, daar zegt hij hetzelfde woord. Streef naar de grootste genadegaven. Genadegaven, dat is dat bekende woord in het Grieks, het bekende woord charismata. En als je dat met 1 Korinthe 14 verbindt, dan zie je dat die geestelijke uitingen, de uitingen van ja, geestelijk, dus van de geest eigenlijk, pneumaticos voor de Griekskenners, dat het eigenlijk hetzelfde is, alleen van een ander gezichtspunt bekeken. Maar Paulus zegt daar, eind van hoofdstuk 12, streef naar de grootste genadegave en ik wijs jullie nog een uitnemender weg. Dus streven naar de gaven, streven naar geestelijke uitingen, ja. Maar er is een uitnemender weg. Er is iets belangrijkers. Iets waar hij van zegt zelfs dat we ernaar moeten jagen. En dat is eigenlijk waar hij het hele hoofdstuk 13 over gehad heeft. De liefde. De liefde die ons mag bewegen om dienstbaar te zijn naar de ander. Want zonder die liefde, dan kun je van alles profiteren en allerlei krachten uitoefenen. Maar het is eigenlijk, zegt Paulus, klinkende geluiden. Maar eigenlijk is het niet waard. En daarom is eigenlijk de tweede les, de eerste les die ik had, is eigenlijk dat profiteren de geest voor ons allemaal is. Maar de tweede is, wat is jouw motivatie als je uitstrekt naar geestelijke gaven? Als je uitstrekt naar het profiteren? Je zou kunnen zeggen, of Paulus zegt eigenlijk, hè, met dat jagen naar de liefde, dat liefde belangrijker is dan geestelijke gaven. Je zou kunnen zeggen ook, karakter is belangrijker dan kracht. Karakter belangrijker dan kracht. Duidelijk, hè? Kracht is niet onbelangrijk. We gaan het erover hebben, over het streven naar. Maar karakter belangrijker dan kracht. Liefde belangrijker dan gaven. Ik wil met jullie eigenlijk de context van dat hoofdstuk 14 heb ik eigenlijk al aangegeven. Ik wil verder met jullie nadenken over, toch even uitzoomen van, wat is profeteren dan? Waar we heel veel over in het Oude Testament vinden. Een aantal leerpunten rond profeteren uit wat we gelezen hebben. Een paar aandachtspunten, een beetje afhankelijk van de tijd. En dan terugkomen op het streven naar, maar hoe zou je dat dan kunnen doen? En eindig met een afronding. Hoe wonderlijk. En daartussendoor zal ik een aantal lessen benoemen. Wat is profeteren? Het woord, het Griekse woord, profetaiai, is eigenlijk uit het woord voor of voort en spreken opgebouwd. Profeteren is spreken namens een ander. En heel in het bijzonder in Gods woord natuurlijk, is dat spreken namens God. Dat is eigenlijk de kern, dat je ernaar zoekt van wat wil God dat er op dit moment gezegd wordt, dat er gesproken wordt. Spreken namens God. Vandaar ook de formule die je heel vaak in het Oude Testament vindt, meer dan 200 keer, zo zegt de Heer. Waarmee de profeet aangeeft dat de woorden die hij dan spreekt, ja, eigenlijk rechtstreeks van God komen. Zo, ja, echt namens God ze spreken. Dat vind je in het Nieuwe Testament niet zo direct terug. Hoewel, één keer, misschien kennen jullie de profeet Agabus, die de gordel van Paulus pakte, een riem van Paulus pakte en daarmee zijn eigen handen bond, maar een profetie over Paulus uitsprak en daarbij zei, zo zegt de geest. Je zou kunnen zeggen, dat is de nieuwtestamentische verwoording van het zo spreekt de Heer. En we hebben een boek in de Bijbel waar 7 keer gezegd wordt dat de geest spreekt en zalig ben je, zalig wie hoort naar de woorden die de geest spreekt. Profeteren, spreken namens God. Dat spreken, in het Oude Testament zie je dat vaak een voorzegging is. Niet altijd trouwens, het zijn soms gewoon ook bemoedigende woorden waar iemand mee komt. Maar vaak is het een voorzegging, maar niet zomaar een voorzegging. Het is een voorzegging die bedoeld is om mensen te bemoedigen of om mensen te waarschuwen. Lees nou de boeken Jeremia Misschien heb je dat na de toespraak van Pieter Kramer al wel eens gedaan, het boek Jeremia of het boek Jesaja. Dan zie je dat de profetieën die daarin staan, dat die bemoedigend zijn, maar dat die soms ook waarschuwend zijn. Dat die ook aangeven, ja, wat je overkomt en wat er gebeurt, is omdat je eigenlijk van God afgeweken bent. Een voorzegging of een bemoediging. In feite, bij Agabus zie je dat ook. Die profeet Agabus die gaf een voorzegging over wat er met Paulus zou gebeuren. En hij geeft het niet een bemoediging bij, maar voor Paulus is het denk ik iets geweest van dat hij weet wat hem zou overkomen en ook weet dat God erbij is. En profetieën zie je bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament over Timotheus. Timotheus die een opdracht krijgt en dat Paulus zegt van tevoren is daar al over geprofeteerd dat je die opdracht zult krijgen. En ook dat een genadegave die hij ontvangen heeft, gepaard met profetie over hem. Het derde wat je opvalt is, als je de profetieën in het Oude Testament ook leest, is dat de profetieën ook vaak gepaard gaan met visioenen, beelden die ze zagen. Het is ook opmerkelijk dat ergens in het Oude Testament ook gezegd wordt dat iemand naar de profeet ging en dat hij vroeger een ziener heette. Dat er dus iemand was die God dingen, hem of haar, dingen liet zien, die dus dingen zag die je normaal niet ziet. Dingen waar God dan ook je de ogen voor moet openen. Denk trouwens aan die knecht van Elisa, die ook dingen niet zag, totdat God de ogen opende en toen zag dat er een heel leger van engelen om hen heen was, om hen te beschermen tegen het leger van Syrië. Ze zien dat niet. Een ziener gaat vaak gepaard met dromen, visioenen, beelden. Soms ook een beeld wat je heel aanschouwelijk maakt. Dat deed Agabus eigenlijk met die riempakken en om onze eigen armen doen. Dat was een soort beeldles, zeg maar. Dat zie je heel duidelijk in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament. En om een beetje te laten proeven hoe zo'n beeld er ook nu uit kan zien, wil ik een beeld met jullie delen wat ik van iemand anders gekregen heb. En dat was tijdens de cursus die we bij Sander Wuister volgden over profeteren. En dat een van zijn medewerkers het volgende beeld voor mij kreeg. Ik moet denken aan een beeld van een vrachtwagen. Een truck met een trailer met 3 assen erachter. En die vol zit met lading. En jij bent de chauffeur. En ik heb het idee dat God erbij zegt van, ik plan waar jij stopt en waar jij uitlaat en weer inlaat. Dus ik denk dat God door het beeld van die vrachtwagen wil zeggen, het zit goed volgepakt met waardevolle geestelijke dingen, maar ik wil graag de regie van waar je moet stoppen en wat je uit moet laten, dat je dat uitlaat en dat inlaat. Dat idee krijg ik, daar wil ik je mee zegenen. En ik moet zeggen, dat beeld, dat sprak me ontzettend aan. In het kader van, ja, ik mag al heel lang spreken. Maar, en dat je dan ook als je in een gemeente uitgenodigd wordt, en ik heb een, jullie kennen mij denk ik wel een beetje, de meeste, een redelijke perfectionist, aardig georganiseerd. Dus alle preken die ik ooit gehouden heb, die heb ik in een Excel. En daar heb ik mijn notities van. En ja, als je dan ergens gaat spreken, dan kun je dan eens erheen kijken van, nou ja, wat zou ik nu kiezen voor? En dan dit beeld, dat God zegt, ja, maar ik wil bepalen wat je uitlaat en wat je inlaat. Want, zeg ik er dan bij, God die weet ook wat goed is voor de gemeente waar ik dan uitgenodigd ben. Een heel mooi beeld waar ik dankbaar voor ben dat ik dat kreeg. Profeteren in 1 Korinthe 14. Daar hebben we een aantal stukjes gelezen. En ik wil daar een aantal verdere lessen uithalen. Het eerste is dat, ik zei het al even, dat het begint met geestelijke uitingen. In 1 Korinthe 12 tot 14, dat is geschreven omdat de Korintiërs, die zagen allemaal manifestaties in de Griekse wereld met alle goden die ze aanbaden, die uit allemaal verschillende goden waren, die verschillende soorten manifestaties gaven. En Paulus maakt duidelijk dat elke geestelijke uiting, en dan Heilige Geest, geestelijke uiting van een gelovige, dat die uit één geest voortkomt. Dat het de geest is die al die verschillende gaven, genadegaven, geeft. Hij legt daarmee dus ook meer de nadruk, het accent, niet zozeer in het begin op de bediening die je hebt, maar op het feit dat als je een keer een geestelijke gave krijgt, of regelmatig, dat het de geest is die ze geeft. Maar als je ziet van, hé, de een die heeft vaker een woord van kennis, een ander die spreekt vaker een profetie uit, een andere die heeft vaker een leer, dat dat niet uit allemaal verschillende bronnen komt, maar dat we samen één bron hebben, dat is de Heilige Geest die dat geeft, die dat ook geven wil. Terwijl, hè, want het is niet het enige gedeelte wat over gaven spreekt, hè, geestelijke gaven, zelfs het eeuwige leven wat we krijgen, wordt een geestelijke gave genoemd, of een genadegave, sorry, genoemd in Gods woord. Hè, maar in 1 Korinthe 12 tot 14 gaat Paulus eigenlijk van die uitingen per keer, gaat hij ook naar het feit dat je die gaven kunt gebruiken in een bediening. Dat ze niet zomaar loshangend zand zijn. En dat is eigenlijk iets wat hij ook meer benadrukt in bijvoorbeeld Romeinen 12, waar het veel meer gaat over bedieningen die, als je die hebt, dat je die dan ook met ijver mag vervullen. En Paulus noemt met een iets ander woord voor gaven, geschenken eigenlijk zou je dat kunnen vertalen, ook het feit dat als je dan dat gekregen hebt, dat je als zodanig ook aan de gemeente gegeven bent als een geschenk. In 1 Korinthe 14. In Efeze 4 lees je dat. Dat profeten, leraars enzovoort als gaven, als geschenken aan jullie, aan de gemeente, gegeven zijn. En de vraag die Paulus, vooral in dit hoofdstuk dus, stelt bij die uitingen, is elke keer erover na te denken van, welke uiting van de geest, welke geestelijke gave, is hier nou nuttig? Helpt hier nou? Is tot opbouw? Je vindt dat, ik heb het hierbij geschreven, maar de versen 3 en 6, en vooral ook vers 12, hebben we gelezen. Als je dan streeft naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot opbouw van de gemeente. Wat is nuttig voor, en in dit geval dan de gemeentecontext, wat is nuttig voor de gemeente? Wat is nuttig voor de ander? Waarmee dien je de ander? Dat is eigenlijk de derde les die ik mee wil geven. Vraag je, als je streeft naar gaven en daarin uit wil stappen, of dat wil doen, eigenlijk is het uitstappen. Misschien is het gewoon dat het niet meer uitstappen wordt, maar dat we beseffen, God geeft die gaven aan ieder van ons. Maar dat je je afvraagt, maar wat is hier nou tot nut? Niet van dat we zouden gaan pronken met de gaven, dat was eigenlijk wat het gevaar voor de Corinthiërs was. Want die hadden heel veel gaven, rijk aan gaven, zegt Paulus in hoofdstuk 1. Maar wat is nuttig? Daarbij een opmerking trouwens dan ook over 1 Korinthe 14 vers 3. Er staat, wie profeteert spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Ik heb dat wel eens gelezen, gehoord, als dat je dat eigenlijk leest als een definitie. Dus andersom, als je iemand opbouwt, vermaant, vertroost, dan is dat dus per definitie, zou je zeggen, een profetie. Dat is niet wat Paulus hier schrijft, want wat Paulus schrijft is eigenlijk dat hij, dan ga ik nog even op het onderscheid in richting de talen in dit verband, dat Paulus zegt van, bijvoorbeeld over de, in een taal spreekt, die bouwt zichzelf op. Nou, het is duidelijk dat je niet kunt omkeren van als je jezelf opbouwt, bijvoorbeeld in bijbelstudie of wat dan ook, dat je in talen spreekt. Dat is iedereen duidelijk. Dus dat mag je ook bij het profeteren niet omkeren. Paulus geeft niet een definitie van profeteren, maar Paulus die geeft eigenlijk het effect van profeteren. Hij zegt, als je profeteert, dan zal dat blijken tot nut, opbouw, bemoediging, vertroosting, vermaning te zijn. En hij zegt van ja, als je het in een taal spreekt en het niet kunt uitleggen, dan is het op dat moment niet, dan ben je alleen maar jezelf aan het opbouwen. Weliswaar, je aan het opbouwen, maar toch, hij wil aangeven van profiteren, het is tot nut, wat ik al zei. Zoek het nut in de geestelijke uitingen. Dat sluit ook aan bij vers 6, waar hij zegt van, als ik bij jullie kom en in talen spreek, welk nut zal ik jullie doen? Als ik niet tot jullie spreek in openbaring of in kennis of in profetie of in leer. Daar zie je dat eigenlijk Paulus zegt van, het gaat mij er niet zozeer om dat je streeft naar profeteren als het hoogste en dat alle andere gaven, hè, die je in 1 Korinthe 12 vindt en misschien kun je wel nog meer bedenken, dat die allemaal minder zijn. Nee, het gaat erom dat de geestelijke gave waar je op dit moment naar streeft, die gave is die de ander dient. En of dat nou een profetie is, een leer, een openbaring, een woord van kennis, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat we elkaar mogen opbouwen en bemoedigen. En ja, eigenlijk, ik zei het al een beetje, dat mag toch in ons DNA zitten, dat we zoeken naar, onder leiding van de Heilige Geest, elkaar te bemoedigen, te vermanen. Ook correctie is nodig. Correctie is geen afbraak, correctie is opbouw. Of soms even iets, slopen, wegdoen. Een bolwerk bijvoorbeeld wegdoen, omdat er iets goeds opgebouwd moet worden. Even ruimte maken, want er staat iets verkeerd, moet iets goed komen. Dat kan profetie ook zijn. Profetie is niet alleen maar over de bol aaien. Maar het is dus eigenlijk veel breder. En als we dat zo lezen, dan denk ik ook van, en dat is voor mij ook weer een les, van soms dan zien we profetie als iets heel nauws, en dat is eigenlijk alleen maar toekomstvoorspelling, of zo. En zeker, er is specifieke profetie. Maar dat het ook veel breder is. En dat je eigenlijk, wat dat betreft, je ook niet altijd moet afvragen, ga ik dan profeteren? Of ga ik nou een woord van kennis spreken? Of heb ik nou een openbaring? Nee, dat je vanuit Gods hart mag spreken naar het hart, het geweten van een ander. Daar mag je naar uitstrekken. En dan wordt het eigenlijk veel breder, wordt het ook veel ontspannender. Dan denk je dat we er eigenlijk, als het goed is, allemaal ervaring mee hebben. Want Gods geest, die woont toch in jou en in mij, in ons allemaal. Als we profeteren, dan is het ook zo dat, en dan misschien dat specifieke profeteren, dat profetieën beoordeeld kunnen worden. Dat zegt Paulus ook in vers 29. Laat de twee of drie profeten spreken en de anderen oordelen. Profetieën, profeten zijn ook al in het Oude Testament aan beoordeling onderhevig. Er waren zelfs valse profeten onder het volk. Dus het volk moest wel luisteren van wat is de boodschap. En is dat een boodschap van God? Of is dat een boodschap die ons van God afbrengt? Is het een boodschap die misschien ons wel fijn vinden, maar niet de boodschap van God is? Profetieën beoordelen. Nou, hoe en waar we dat in de gemeente moeten doen, daar is ook heel veel kunnen over zeggen misschien. Dat is veel beter om dat dus misschien wel in een gesprek met elkaar te doen. Maar het is belangrijk dat profetieën beoordeeld kunnen worden. Dat ook, zoals Paulus ergens anders schrijft, dat we de profetieën niet zouden verachten, maar dat we ze zouden beproeven. Proef het, luister ernaar, denk erover na, zoals ik over dat beeld heb nagedacht. En het goede daaruit behouden. Dat is een hele belangrijke. We zijn ook wel een beetje in een traditie opgegroeid waarin wij beproeven en precies kunnen aangeven wat allemaal verkeerd is. Kijk ook naar mezelf. Gods woord daagt ons hier, in die uitspraak van Paulus uit om te beproeven en het goede te behouden. Dus dat is het vijfde. Profetieën, beoordelen, beproeven, het goede eruit pakken. Je ziet ook dat Paulus een aantal praktische aanwijzingen in dit hoofdstuk geeft. In feite is dit hoofdstuk ook wel een beetje door de vergaderingstraditie gebruikt als een model. Zo moet het in de diensten toegaan. Ik denk dat het meer is van zo ging het in de diensten in Korinthe. En als het zo gaat, hoe mag het dan zo gaan dat het echt tot opbouw is en niet een wanordelijke boel wordt. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Niet van orde, van vrede. En vrede dient het orde, kan soms het goede, de vrede dienen. Maar God is een God van vrede. En dan staat er ook in dat verband dat de geesten van de profeten, mijn geest dus, hè, mijn, ja, je zou kunnen zeggen mijn ik waardoor ik denk en met God verbonden ben, dat de geesten aan de profeten onderworpen zijn. Of dat een profeet macht heeft over zijn geest, zoals de NBV zegt. En voor mij is dat iets dat ik dacht van, hé, maar dat is ook, want hoe zit dat nou? Dat, de geest die geeft gaven zoals hij wil, moet je dan maar afwachten, daar kom ik nog op terug. En, maar aan de andere kant, want sommigen die profiteren, aan de lopende band. Hoe zit dat dan met Gods geest? En ik denk dat je mag zeggen, van net zo goed als Paulus hier zegt van ja, kijk, het is niet zo dat als jij een ander komt er en je denkt erover na en je stopt, hè, jouw geest is jouw onderdanig, oftewel jij kunt stoppen met spreken, dan draai je de Heilige Geest ook niet uit. Die Heilige Geest die blijft in je wonen. En ik denk dat als ik zo naar kijk naar ook het feit dat als God iemand een bediening daarin geeft, dat zijn geest met Gods geest verbonden is en hij zo mag spreken. Dus dat het bekijken van je zet Gods geest aan of uit, dat het eigenlijk een verkeerde benadering is. Dat het de benadering is, Gods geest, die woont in jou en geef ik hem de ruimte en luister ik ook als Gods geest mij eigenlijk duidelijk maakt, ja maar Jaap, nou even dimmen, nou even stoppen. Want ik geef een ander iets, geef een ander ruimte. Zoals ik zei, een aantal aandachtspunten. En gezien de tijd wil ik het eigenlijk heel kort houden. Want natuurlijk in de Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, wordt ook wel gewaarschuwd. Gewaarschuwd voor valse profeten. En het is goed om erover na te denken. Maar die zijn er alleen maar omdat er dus ook echte profeten zijn. Anders was het een non-issue. Net zo goed als er vals geld is, omdat er echt geld is. En ik wil nu benadrukken, laten wij streven naar dat echte geld. Want daar, dat mogen we best wel doen. Die valse profeten, ik zinspeelde er al even op bij Jeremia, zie je dat. Dat die valse profeten onder andere ook spreken wat het volk graag wil horen. Als Jeremia zegt van, jongens, die ballingschap, dat gaat 70 jaar duren. En hij stuurt een brief naar Babel en naar een streek daar ergens en zegt van jongens, ga daar, doe je best, woon daar, bouw huizen, trouw en wees tot zegen in die streek. Dan komt er een andere profeet en die zegt van die brief die moet je verscheuren en over 2 jaar zijn we allemaal weer terug in Jeruzalem. Geloof maar dat de Joden in ballingschap dat graag hoorden, maar het was niet Gods boodschap. Een van de dingen die ik wel als waarschuwing wil meegeven, niet dat je of diegene die het doet meteen een valse profeet is, maar wel dat ik zo af en toe ook hoor van, ja, wat is het verschil? Waar is wat je zegt eigenlijk iets wat je graag wilt, een wens, en dat mag? En waar ga je iets eigenlijk als het ware uitspreken van er zal, terwijl het eigenlijk je wens is? Bijvoorbeeld, ik hoor nog alles van, hè, er komt een grote opwekking in. Mag je verlangen naar een opwekking? Jazeker. Mag je ervoor bidden? Je moet denken aan wat ik op de opwekkingsconferentie hoorde over een jonge man die bad in de knieën van een grote prediker uit de 17e eeuw, John Wesley. En in die knieën bad, dat wil zeggen de plek waar hij vroeger bad, dat hij 3 eeuwen later daar bad van Heer, wilt u het opnieuw doen en wilt u het met mij doen? En die jonge man was een man die we nu bijna allemaal denk ik wel kennen. Hij is net overleden, kort geleden. Billy Graham. Je mag ervoor bidden. Maar ik heb soms het gevoel dat als je uitspreekt, er komt een opwekking in Eindhoven, in Nederland, in de wereld, dat ik nooit hoor van, jongens, we moeten nog 70 of een aantal jaren wachten voor die opwekking. Wees alert dat je profeteren, ons profeteren, geen wensdromen wordt, maar dat het echt een woord van de Heer is, zeker als je iets voor zegt. En tenslotte dan streven naar. Hoe zou je dat kunnen doen? Nou, het eerste belangrijke is de randvoorwaarden. En dat is dat we de Heilige Geest nodig hebben. Maar zoals ik al zei, die Heilige Geest, die hebben we allemaal. Dus ieder die gelooft, die de Heilige Geest heeft, de randvoorwaarden om te kunnen spreken namens God, die is vervuld. Het tweede wat je nodig hebt, zeker als je niet zomaar een bemoediging hebt, maar echt een woord of een bepaald beeld krijgt voor iemand, die denkt van, nou, zal ik het uitspreken of niet naar iemand, heb je ook geloof nodig. En Paulus zegt in dat hoofdstuk Romeinen 12 over de bedieningen, dan zegt hij juist ook bij het profeteren, doe dat naar gelang van het geloof wat je hebt. Dat wil dus ook zeggen dat als je nog niet zoveel geloof hebt, nog niet precies weet, ren jezelf dan niet voorbij. Spring niet langer dan je polsstok lang is, zoals ze dan in met name Friesland zeggen. Maar andersom, want je hebt geloof nodig om zoiets uit te spreken. Dus de Heilige Geest, luisteren naar Gods stem door de Heilige Geest. En dan ook geloof om dat wat Gods Geest je geeft voor iemand ook echt uit te spreken. Streven naar, staat er. Dus dat betekent ook dat je er iets voor kunt doen. Want misschien dat, je wel ergens blijft hangen in het van, maar de Heilige Geest die geeft aan wie hij wil. Oftewel, ik moet het maar afwachten. Nou, als Paulus ook zegt, streef naar, dan denk ik dat Paulus daarmee bedoelt van, maar de Heilige Geest die wil ook graag geven. Je kunt het niet claimen, maar Gods Geest wil wel graag geven voor de bediening of voor datgene waarmee jij een ander wil bemoedigen. En dan kun je ook leren van goede voorbeelden. Net zo goed als iemand die spreekt, leert van goede voorbeelden. En op een cursus kan gaan. Ik ben op een cursus geweest, passie voor preken. En we hebben met elkaar, met een aantal mensen hier die ook in de bediening onderwijs zitten, hebben we ook een dag een keer hier een cursus gevolgd over hoe spreek je nou geloofwaardig. Je kunt het dus leren. En ik denk dat je dan, wat we ook voor deze, het leraarschap en die bediening zien, en andere bedieningen, dat het ook voor het profeteren geldt. Dat je kunt leren van goede voorbeelden. En dat je dus ook gewoon praktisch kunt oefenen. Oefenen op een manier die bij jou past. En als je dat zou willen, dan zou je daar dus ook een cursus voor kunnen volgen. En ik weet dat broeder Hesley in het najaar ook weer een cursus wil geven, een geheel bijgewerkte cursus volgens mij, ik weet niet hoe die gaat heten. Gaat die nog steeds blauw of rood heten? Hij heet nou gewoon basiscursus profetie. Geen kleuren meer, maar dat zal tijdens de cursus wel komen. Kijk, de kleuren blijven wel. Goed zo. Dus wij kunnen er naar streven. En dat is eigenlijk mijn laatste twee punten, dat we de randvoorwaarden, die hebben we. We hebben de Heilige Geest. En we hebben geloof in de zin dat we God kunnen vertrouwen. En dan ook dat specifieke geloof, overtuiging mogen hebben. Ik mag dit nu uitspreken. En het zevende, dat we dus ook kunnen leren. Afronding. Zeven lessen die ik er zo tussendoor meegegeven heb. Ten eerste, profeteren is weggelegd voor iedere gelovige, omdat hij, zij de Heilige Geest heeft. Het tweede, liefde is belangrijker dan de gaven. Karakter belangrijker dan kracht. Het derde, doel van alle gaven is dat het tot opbouw, tot nut van de gemeente is, van de ander is. Het vierde, een conclusie eigenlijk, dat we misschien wel veel meer profeteren dan dat we denken. Maar dat we dat uit onze traditie geen profeteren noemen, maar het toch eigenlijk gewoon al mogen doen. Het vijfde, dat bij profeteren en profetieën ook hoort dat ze beoordeeld worden, beproefd mogen worden. Dat je er zelf over na moet denken, is dat inderdaad Gods woord? Dat je dus ook niet eigenlijk elke profetie maar klakkeloos dan zegt van, ik moet dus dat gaan doen. Vraag aan God van, is dit inderdaad uw weg voor mij? En het goede te behouden. Het zesde, voorwaarde voor profeteren, luisteren naar de Heilige Geest en geloof om dan te spreken. En mijn zevende conclusie is dat je ook kunt groeien in het profeteren. Ik wil eindigen met een beeld wat eigenlijk aan ons als gemeente is gegeven op 17 januari 2005. Toen hier een themadienst was en een vriend van de spreker een aantal beelden kreeg. En twee van die beelden wil ik delen. In eerste instantie zag je een beeld van een dam of een schot in de rivier, waar het water wel doorheen stroomde, maar gecontroleerd, via een soort buis onderin. En daarna kreeg hij een ander beeld, waarin hij zag dat de dam doorbroken werd en dat het water stroomde en alle kanten op stroomde en de doorgang volledig vrij werd. Ik zag een waterval die bruiste en waarbij het water met donderend geweld naar beneden raasde. En die profetieën die ik weet niet om wat voor reden, misschien wel voor deze toespraak, die kort geleden weer bij mij terechtkwamen, dan zeg ik van: Heer, ik ben dankbaar voor wat u doet om inderdaad dammen, schotten, die wij in de stroom van de Heilige Geest zetten, omdat we dingen graag in controle houden, ik voorop. Heer, dat u die dingen toch aan het doorbreken bent. Dat u met ons als gemeente op weg bent. Dat u bezig bent. Dat u dingen doorbreekt. En ofwel die bruisende rivieren zijn met die waterval van donderend geweld, ik zie er naar uit dat God verder werkt in ons als gemeente om zo'n rivier te mogen zijn die tot zegen is voor al het land waar die rivier doorheen gaat. We tot zegen mogen zijn. Stromen van levend water uit ons mogen stromen. Dat is mijn wens voor jullie, voor ons als gemeente. Ik heb verteld over profetie. Ik heb twee beelden meegegeven als een soort voorbeeld. Het mooiste is dat als je dat dan hoort, dat je er ook wat aan kunt proeven. En daarom is er ook het volgende, wat jullie ons aangeboden wordt, wat je gebruik van kunt maken. En dat is dat na straks een lied en de afsluiting van broeder Pieter, dat het mogelijk is om naar twee mensen die hiervoor zullen staan, een broeder en een zuster, te gaan om te vragen van: heb jij een profetie voor mij? Het tweede is dat, zoals gebruikelijk, ook de broeders en zusters van het gebedsteam aan de zijkanten zullen staan, die met je willen bidden, maar die ook soms een beeld krijgen en dat ook met je willen delen. Maak, zoals altijd, gebruik van de gebedsteam, ook als je een nood nog hebt die je met hen wilt delen. En het derde, en dat is een uitdaging eigenlijk voor ons allemaal. We gaan straks een lied zingen. En in dat lied zingen we: open mijn ogen, Heer. En we kunnen dat lied gaan zingen, uit volle borst meezingen. Maar ik zou je willen vragen om dat misschien eens als een luisterlied aan te horen. En ondertussen te vragen: Heer, open mijn ogen, of er misschien iemand is hier in de zaal, waar u mij een woord voor wil geven voor die vrouw, die man of haar, om haar of hem te bemoedigen. En we zingen: open mijn oren om te horen. Dat je dan onderwijl ook bidt: Heer, laat mij dan ook weten, wat mag ik tegen haar, tegen hem zeggen, dat haar of hem kan bemoedigen. Een uitdaging voor ons allemaal. En misschien ben je al wel veel meer hiermee bezig en heb je wel eens vaker beelden en stap je vrijmoedig op een ander af. Kijk ook even wat een ander kan ontvangen, want we zijn allemaal heel verschillend. Ga goed met elkaar om. Vraag dan misschien ook wel van: hé, ik zou iets willen zeggen, vind je dat goed? Maar toch die uitdaging dat we allemaal een woord van bemoediging kunnen spreken. Zullen we samen bidden? Vader God, dank u wel dat we mogen weten dat u een sprekende God bent. Dank u wel, Vader God, dat u gesproken hebt aan het begin van deze schepping. dat daardoor deze schepping in stand is, tot stand is gekomen. En dat ook door datzelfde woord, wat nog steeds klinkt, uw schepping ook bestaat. Wij bestaan. Wij leven in een ordelijke wereld, omdat deze wereld gehoorzaamt aan uw stem, aan uw spreken, aan dat wat u gezegd hebt. Dank u wel, Vader, dat u door de geschiedenis heen gesproken hebt, door de profeten heen, voor uw volk Israël. Maar dank u wel dat u in het bijzonder, toen u als in de persoon van de Heer Jezus kwam, dat u sprak en dat we die woorden mogen hebben en dat die woorden niet alleen maar voor uw volk Israël maar dat die voor ieder zijn die wil horen. En dank u wel, Vader, dat u nog steeds wil spreken tot ons, door uw woord, door uw geest. En dank u wel dat u ook door ons heen wil spreken naar de ander. En wilt u ons daarin zegenen, Heer, dat we dat ook mogen ervaren. Dat u tot en door ons spreekt. Dat we daardoor ook mogen weten, Vader, dat u ons kent. Ook misschien als we hier in zo'n grote zaal toch zitten en met iets zitten, een pijn, een vraag, waar we niet uitkomen of wat dan ook, Heer, dat u ons ziet. En dat u door het woord van een ander kunt laten weten, ja, mijn zoon, mijn dochter, ik zie jou. Dank u wel, Vader. Amen.